In de Bijbel worden vele titels gebruikt, namen en titels noemen we dat, ter aanduiding van de Heer Jezus Christus. En het term namen en titels wil zeggen dat we het onderscheid niet goed kennen tussen namen en titels. En dat komt weer omdat in de Bijbel eigenlijk heel het begrip eigen naam niet bestaat. Het taalkundig begrip bedoel ik, een eigen naam. Bestaan alleen titels en wat als naam fungeert zijn ook titels, vandaar dat ze makkelijk wisselen en namen door elkaar gebruikt worden en mensen andere namen krijgen dan die ze bij hun geboorte hadden, om wat voor reden dan ook. Maar de Bijbel kent vele namen en titels van Christus en het Nieuwe Testament opent er trouwens meteen met twee, in Matthäus 1 vers 1 namelijk. Nou ja, wel drie of vier, maar vooruit. Het boek des geslachts, Matthäus 1 vers 1, het boek des geslachts van Jezus Christus. En Jezus is naar onze maatstaven wellicht een eigen naam, omdat hij bij de geboorte gegeven werd. Christus is dat al niet meer, want dat is een titel, de gezalfde. En daarna staan er achter twee andere titels, namelijk de zoon van David, de zoon van Abraham. En waarom dat erbij staat, lijkt me ook duidelijk. De zoon van Abraham, eerst maar even. Want natuurlijk is dat een titel van Christus. Want in het Oude Testament worden beloften gedaan aan Abraham. Bij nader inzien aan Abraham en zijn zaad. En Galaten 3 voegt er meteen aan toe. Zijn zaad, het welke is Christus. Met andere woorden, dat zaad van Abraham waarover Genesis al spreekt, is gewoon de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias, van wie Isaac, de lijfelijke zoon en erfgenaam van Abraham, dus een type is feitelijk, en van nog het een en ander, maar daar gaat het me nu niet om. Maar het betekent wel dat aangezien het nieuwe verbond gevestigd zou worden door de zoon van Abraham, kortom, aangezien het verbond der belofte aan Abraham gedaan vervuld zou worden in het zaad van Abraham en dus in het aanbreken van het nieuwe verbond, draagt de Heer Jezus de titel Zoon van Abraham. En men zou het beschouwen niet maar als een historisch gegeven, maar als een officiële verklaring. Dat is het hier uiteraard ook, want er volgt nog meer aan officiële dingen, waaronder vanaf vers 2 tot en met vers 17 eigenlijk, de lijst van erfgenamen van Abraham en daarmee lijst ook van erfgenamen van David en dus de erfgenamen van de troon. Dat is een belangrijk gegeven. Bovendien in de dagen van Abraham zelf was het al belangrijk wie zijn zoon was. Of dat Ismaël was, daar is men in bepaalde landen nog steeds niet over eens trouwens. Wie nou die echte zoon van Abraham is, maar de definitieve is uiteraard Isaac. Het was wel niet de oudste, maar hij werd tot zoon van Abraham gesteld. Want, wat ik altijd zeg, is ook hier van toepassing, zoonschap is een juridische kwestie, een zaak met betrekking tot het erfrecht. En dat is het hier ook. Met andere woorden, in het allereerste vers van wat wij noemen het Nieuwe Testament wordt aangekondigd dat Jezus Christus inderdaad degene is in wie dat Nieuwe Testament, maar ik bedoel het Nieuwe Verbond, gestalte heeft gekregen. Daarom staat het meteen in vers 1. Je kunt er ook meteen uit concluderen dat een en ander geschreven is na de opstanding van Christus uiteraard. Het verhaal wordt alsnog verteld. De zoon van Abraham en bovendien ook de zoon van David, dat lijkt, of althans leek voor de Joden uit die tijd een belangrijker titel. Want wij weten dat ze nou echt niet op het nieuwe verbond zaten te wachten en dus op de vervulling van de beloften aan Abraham. Ze hadden meer belang bij de politiek. Namelijk, ze hadden meer belang bij een erfgenaam op de troon van David. En de Heer Jezus wordt inderdaad aangeduid door zijn tijdgenoten als zoon van David. Wij kennen dat ook, want bij gelegenheid waren mensen die waren steekblind. Maar ze wisten wel dat Jezus was de zoon van David. En dus was het Jezus, gij zonen David, ontferm u over ons, of woorden van gelijke strekking. En het was dus zijn officiële titel. Het was zijn koninklijke hoogheid, bij wijze van spreken. Zijn koninklijke hoogheid, Jezus. De erfgenaam van de troon. Er was wel geen troon, letterlijk niet en overdrachtelijk ook niet. Maar als ze de kans zouden krijgen, dan zouden de Joden toch wel graag weer een Joods koninkrijk gevormd hebben. En dan zou onvermijdelijk de dan levende erfgenaam van David zijn troonsrechten laten gelden. Of andersom, het Joodse volk zou hem opgeroepen hebben van de troon is er weer, gaat u maar zitten. Dat deden ze trouwens ook, want we lezen bij gelegenheid dat ze tot hem kwamen en ze wilden hem grijpen om hem met geweld koning te maken. Ze wilden de troon herstellen. Hij was de zoon van David, hij had juridische rechten, er was niks tegen in te brengen. En hij kon bovendien wonderen doen. Dat wil zeggen, hij beschikte over bovennatuurlijke krachten, blijkbaar. Dat is een tamelijk ideale koning, lijkt mij. Het probleem is echter dat hij weliswaar koning zou zijn, maar dan toch niet binnen het Jodendom. Dat wil zeggen, misschien onder de Joden of over de Joden, maar dan toch niet onder de Joodse wet. Dat wil zeggen onder het Oude Verbond en ook wil zeggen onder het Judaïsme. Daar was zijn plaats niet en dat is ook wat later uitgebreid uiteengezet wordt en wat ook in de evangelie, ook in Matthäus al, met grote nadruk naar voren gebracht wordt. Hoe dan ook, deze twee titels zijn van grootste belang. Het neemt echter niet weg dat de zoon van Abraham en de zoon van David weliswaar officiële titels zijn, maar zowel de zoon van Abraham als de zoon van David was de drager van een eigenlijk veel ruimere en veel hogere titel. Goed, daar hebben we hier wel vaker over gesproken, dus ik hoef er niet dramatisch over te doen. Het hele punt is natuurlijk dat de zoon van David wel degelijk de zoon van Abraham is, want David was de zoon en erfgenaam van Abraham. In ieder geval waar het koningschap betrof, dus dat is geen probleem. Maar dat die geslachtslijn, of beter gezegd die lijn van erfgenamen, want daar gaat het in de eerste plaats om, hè. Ook die lijst die hierna volgt. Het is eerder een lijst van erfgenamen dan een geslachtslijn. Als er geslachtslijn was, dan ontbreekt er nogal wat. Maar vooruit. Maar die lijn van erfgenamen, die loopt inderdaad nog veel verder terug. En eigenlijk, er is maar één geslachtslijn, noem ik het gemakshalve maar even weer, die vanaf de eerste mens loopt en getrokken wordt heel de Bijbel door. Alle andere zogenaamde geslachtsregisters zijn maar stukken. Maar er is er maar één die helemaal te volgen is en die loopt van de Heer Jezus Christus terug naar Adam. En dat is wat u vindt in Lucas 3. Letterlijk zo. Jezus, naar de wet, de zoon van Jozef. Er staat helaas naar men meende. Wie dat bedacht heeft, weet ik niet, want er staat er domweg niet. Hè. Er staat nomizos. Dat wil zeggen volgens nomos. En nomos is wet. Dat wil zeggen Jezus, de wettige zoon van Jozef, de zoon van zus, de zoon van die, de zoon van die, de zoon van die. En dan ga je 74 generaties terug. Dan kom je uiteindelijk terecht bij de zoon van Adam. Nou ja, dat woord zoon staat er niet bij eigenlijk. Dat heeft men er steeds weer tussen gevoegd. Maar het is Jezus van Jozef van naar oud-Weels gebruik. Maar dat doet er nou ook niet toe, hè. Dat loopt inderdaad via David, ook daar. En via Abraham, logischerwijze. Maar het loopt terug tot Adam. Want het hele punt is dat er één titel is die in de Bijbel blijkbaar veel belangrijker geacht wordt dan de titels zoon van Abraham en zoon van David. Dat is de titel zoon des mensen. Ik heb de statistiek niet bij de hand. Ik heb niet geteld hoe vaak de uitdrukkingen gebruikt worden. Maar eerlijk gezegd was ik in mijn naïviteit van plan. Dat is ook een goede eigenschap, hebben ze mij verteld, naïviteit. Maar ik was van plan u even alle schriftplaatsen voor te lezen waar de uitdrukking zoon des mensen gebruikt wordt. Maar dat zal helaas niet gaan. Ja, het gaat wel. Dat kan ik wel doen, maar het zijn 82 schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. En de uitdrukking zelf komt nog wat vaker voor, want in sommige teksten staat de uitdrukking meer dan één keer. Zoon des mensen. En bij nader inzien, zo noemt de Heer Jezus zich. En zijn tijdgenoten geven er blijk van dat ze die titel kennen, alleen ze hanteren hem niet. Nou, soms in een discussie. Als de heer zegt van, wat zou gij ervan zeggen indien de zoon des mensen terugkeren naar waar hij tevoren was, dan zeggen ze, wie is deze zoon des mensen? En uit verbanden blijkt ook dat ze weten dat het een messiaanse titel is, een titel van de Messias. Maar de heer noemt zich niet de Messias. Hij noemt zich ook niet de zoon van David, al laat hij het zich aanleunen. Ik bedoel gewoon, hij spreekt het niet tegen, dat was hij. En het is zo'n vaststaand gegeven dat de Joden die de Heer Jezus per se niet willen als de Messias, nooit in twijfel hebben getrokken dat hij de zoon van David is. Hè? Dat is een heel merkwaardig gegeven. En dat is heel veelzeggend. Ze hebben nooit bestreden dat hij officieel de erfgenaam was in zijn dagen van David. Dat geslachtsregister is dus ook nooit in twijfel getrokken. Dat is een vaststaand gegeven, dat wist men dus. Waarom ook niet, die registers waren openbaar. Hè? Maar de heer bediende zich niet van die titels. En ik kan het wel weer even kort zeggen, want ik ga er toch niet verder op in. Hij bediende zich niet van de titel de Christus, want hij was het nog niet. En als iemand anders de titel gebruikte, dan zei hij, denk er een mondje dicht. Of hij zei, vlees en bloed heeft hij dat niet geopenbaard. Maar hij liet zich niet zo noemen in elk geval. Men leest dat na, dat kun je nalezen. Maar dan moet je alle schrift plaatsen waar de naam Christus staat nazoeken. Dan heb je nog wat te doen. Maar dat is nuttig en je moet het ook eigenlijk doen om dat te controleren. Of en dat dat zo is. Hè? Maar hij sprak over zichzelf als over de zoon des mensen. En gek genoeg, ik verbaas me er tot vandaag over, men kent die titel niet. Gewoonlijk wordt gezegd dat het betekent dat hij mens was. Terwijl ik al die grote problemen krijg als ik het zeg, want men vindt het meteen vaak godslasterlijk. Maar niettemin, dit is de officiële verklaring, staat in alle handboeken, zoon des mensen betekent dat hij mens was. En in sommige gevallen staat er nog bij dat op een of andere wijze, maar men weet dan niet welke, dat zeggen ze soms ook nog bij, dat op een of andere wijze de titel toch wat meer inhoudt dan dat. En dat het een meer eervolle titel is. Het blijkt dat het een hoge titel is of zo. Maar wat het dan betekent, dat wordt nooit vermeld. Eerlijk, ik heb het nog nooit gelezen. Vreemd genoeg, ik heb het nog nooit gelezen. En toch is het niet zo moeilijk. Maar ik haal het maar aan om aan te geven dat dat vermoeden wel degelijk bestaat. Maar de titel zelf betekent gewoon zoon van Adam. Alleen wij merken het niet omdat het in het Grieks staat. En in het Grieks wordt de naam van Adam dikwijls vertaald met het woord mens. En naar het Nederlands gebeurt dat ook. Want zelfs in Genesis 1, als de naam Adam het eerst voorkomt, is het prompt vertaald naar het Nederlands met mens. Zelfs met mensen. U weet wel, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Er staat er niet, er staat laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Maar omdat de naam van de stamvader overgaat naar al zijn afstammelingen, zoals Israël, het volk, de naam draagt van stamvader Israël, zal ik maar zeggen, Jacob dus, zo wordt de hele mensheid aangeduid bij gelegenheid met de naam Adam, in de zin dus van Adamiet. Wij noemen het mens in het Nederlands en dus is het soms ook zo vertaald. Dat betekent de naam Adam overigens niet, maar men vertaalt het toch zo. Men geeft het die toepassing. Om het ons makkelijk te maken en om het ons uit te leggen is de bedoeling, waarvoor vriendelijk dank. Maar je raakt natuurlijk wel wat kwijt onderweg dan, hè? De uitdrukking zoon des mensen komt namelijk uit het Oude Testament. Dat is geen enkel probleem. Je kunt het aan de Joden navragen. Die kennen de titel ook. En niet uit het Nieuwe Testament uiteraard. Want dat hebben ze niet. Daar geloven ze niet in. Maar ze kennen de titel. Tot vandaag kennen ze de titel als een messiaanse aanduiding. En ontleend aan één uitspraak. Maar die was kennelijk genoeg. Eén uitspraak uit Daniël hoofdstuk 7. Waar eerst sprake van die wereldrijken, weet u wel. Die dieren, die beesten die uit de volkerenzee opduiken Achtereenvolgens, ze worden nog genummerd ook, maar dat doet er nou niet toe, al die wereldrijken. En als ze allemaal ongeveer voorbijgekomen zijn, want nauwkeuriger ga ik er niet op in, staat er in vers 9, dit zag ik totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Kortom, dit is in een visioen de uitbeelding van God. Want God zelf kan niet gezien worden, dat weet u, hè? Maar dit is een visioen. Het gaat niet over letterlijke dieren die uit het water voortkomen. Het gaat over volken en rijken, om zo te zeggen. Wereldrijken feitelijk, die uit de volkeren, uit de zee zouden opkomen enzovoorts. En daarna wordt deze oude vandaag gezien, maar men herkent er Jehovah dan wel, men herkent er God in. Het is een voorstelling van de onzienlijke God. Het woord Godheid vind ik een beetje te abstract om te gebruiken, maar eigenlijk moet je dat woord gebruiken. Het is een uitbeelding van de onzienlijke Godheid. En dan staat er vervolgens in vers 13, verder zag ik in de nacht gezichten, het zijn visioenen, want dat is wat een gezicht is, een visioen, hè. En ziet, er kwam een met de wolken des hemels, maar ja, u en ik, wij weten al lang wie dat is die met de wolken des hemels komt, omdat wij het Nieuwe Testament gelezen hebben, met name. Hè? En die wordt beschreven als eens mensen zoon. Er kwam een met de wolken des hemels als een, maar er staat letterlijk als zoon van Adam. Dat een, eens in dit geval, omdat het tweede naamval is, maar dat een bestaat helemaal niet. Dat woord staat er dus ook helemaal niet in het Hebreeuws. Dat kan er niet eens staan. Want zoals ze zegt, dat woord bestaat niet. Er staat gewoon, er kwam een met de wolken des hemels als zoon des mensen. Of gewoon zoon des mensen. Maar er staat zoon van Adam. Ben ha Adam. Zoon van de Adam. Dat de ervoor, het is weliswaar geen Nederlands, maar wel Hebreeuws. En het is ook Duits, overigens. Dier Johan. En zo staat het, Ben Ha-Adam, zoon des mensen. En hij kwam tot de oude van dagen, zij deden hem voor dezelfde naderen. En dat zijn misbruikte schriftgedeelten, want dan zegt men, kijk, er zijn er toch twee. Aan de ene kant de oude van dagen, dat is dan God de Vader. En die mensenzoon, dat is dan God de Zoon. Dan zeg ik, nou, dan ben je toch al verkeerd bezig. Want er staat niet iemand als een zoon van God, maar als een zoon des mensen, als een zoon van Adam. Zodat dat twee grootheden zijn die dan toch niet met elkaar te vergelijken zijn. Waar het in werkelijkheid om gaat natuurlijk, is dat deze zoon des mensen is de Messias die nadert voor het aangezicht Gods. En wat er gebeurt staat erbij, stond er hiervoor, maar die heb ik overgeslagen, en staat hierna alsnog, vers 14, en hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Waar het om gaat, is dat die zoon des mensen en God als het ware één zijn, daarom naderen ze tot elkaar. Bovendien, als hier sprake is van een zichtbare God in de gedaante van een oude van dagen, hebben wij net zo goed van doen met de Heere Jezus Christus. Want God kan niet gezien worden. En als God zich openbaart, openbaart hij zich in de gedaante van Jehovah. Als u trouwens ook vers 10 meeleest, dus de context meeleest, dan zult u meteen dat visioen uit zowel Openbaring als uit Ezechiël herkennen, waarin Jehovah verschijnt. Maar als God verschijnt sinds de opstanding van Christus, verschijnt hij in de Heere Jezus Christus. Maar het wijst inderdaad op de dubbele achtergrond, van mijn part de dubbele natuur, als u dat wilt, van de Heer Jezus Christus nu. Maar vergis u ook niet, dit is een uitspraak niet over enige tijd in het verleden. Dit is een uitspraak over in elk geval de toekomst. Dat wil zeggen, wanneer een oordeel gebracht wordt over al die wereldrijken en wanneer de Zoon des mensen zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. Want daar gaat het hier over. Dat is dus in de dagen van zijn wederkomst. Maar hier staat, zij deden hem voor dezelfde naderen, maar het is hetzelfde als dat hij ten hemel voer en gezet werd aan de rechterhand Gods. Ze worden met elkaar geïdentificeerd. En de mooiste woorden in dat verband zijn die uit Johannes, namelijk, de Vader heeft al het oordeel gegeven aan de Zoon. De Vader, God, heeft al het oordeel gegeven aan de Zoon van God namelijk, omdat hij de Zoon des mensen is, in Johannes 5. En daar komen die begrippen bij elkaar, in één persoon inderdaad. Want enerzijds is hij de Zoon des mensen, wat hij alleen maar kan zijn sinds hij als mens geboren werd op aarde. Aan de andere kant van de Zoon des mensen staat in de Bijbel dat hij uit de hemel afkomstig is. Als je dat een mysterie wil noemen, vind ik het prima, want daar begrijp ik ook geen steek van. Nou ja, misschien hebben we het er ooit een keer over, maar beter van niet, denk ik, omdat de Bijbel er ook niks over zegt. Maar op een of andere wijze was de Heer Jezus uit de hemel afkomstig. Maar hij was echt pas mens toen hij geboren werd uit Maria en gelegd werd in de kribbe. En de titel Zoon des Mensen kwam hem juridisch pas toe na het verscheiden van zijn wettige vader Jozef. Want toen die nog leefde, was hij de wettige zoon van Adam. En erfgenaam van Abraham en van David enzovoorts. Trouwens, in Matthäus 1 wordt diezelfde Jozef inderdaad genoemd. Jozef, gij zonen Davids. En de Heer kon die titel pas dragen, dus na het verscheiden, zeg ik, van Jozef. Ik neem aan dat hij voor die tijd was overleden, voordat de Heer Jezus 30 jaar was. Kon moeilijk anders. Maar waar het om gaat is dat de titel Zoon des Mensen stamt uit het Oude Testament, namelijk uit Daniël 7. De Zoon van Adam heet het daar en niet Zoon van Enos of iets dergelijks. Dus echt Zoon van Adam, alleen via de Griekse Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, komt het ook als zodanig in het Nieuwe Testament terecht, namelijk als Zoon van Anthropos, dat wil zeggen Zoon des Mensen. Maar de originele titel is Zoon van Adam. En die is logisch, want de Zoon van David is per definitie ook de Zoon van Abraham en die is dus per definitie de Zoon van Adam. En dat is belangrijk, maar dit zijn onbekende waarheden en daar spreek ik er met genoeg over. Dat is belangrijk, want de Zoon des Mensen is op grond van die titel de erfgenaam van alles wat tot of over Adam gezegd werd. En waarom ook niet, de Bijbel maakt onderscheid tussen eerste Adam en laatste Adam, of eerste mens en tweede mens, zo u wilt. Met andere woorden, Adam uit Genesis 1 was een voorbeeld van degene die komen zou. Dat is geen filosofie, dat staat gewoon zwart op wit in Romeinen hoofdstuk 5. En de vergelijking wordt in datzelfde Romeinen 5 zevenvoudig gemaakt tussen Adam en de Heer Jezus Christus. En die vergelijkingen worden nog voortgezet in 1 Korinthe 15. Daar vind je er ook een stuk of drie nog. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heer uit de hemel. En gelijk ze alle in Adam sterven, zo zullen alle in Christus levend gemaakt worden. En meer van dat soort uitspraken. Dat is alsnog 1 Korinthe 15, hè? En zoals door de ongehoorzaamheid van die ene vele zondaren geworden zijn, of wat er maar staat, Romeinen 5, zo is door de gehoorzaamheid van die ene zijn vele tot rechtvaardigen gesteld. Of wat er maar precies staat, want ik kan die zeven vergelijkingen ook niet uit mijn hoofd uit elkaar houden. Maar dat doet er nou verder ook niet toe. Maar dat betekent wel dat als God in Genesis 1 zegt, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, gaat het over een enkelvoud in de eerste plaats. Pas daarna staat er en dat zij, dan wordt het meervoud. Maar het is aanvankelijk enkelvoud. Maar omdat het daarna meervoud staat, hebben de vertalers Adam ook in het meervoud vertaald. En dus niet met Adammen, maar met mensen. Daar komt dat vandaan. Maar dat enkelvoud over Adam gaat in werkelijkheid niet, althans niet primair, over die man die daar verscheen en die geformeerd werd uit de aarde, met zijn woorden die van toepassing zijn op degene waarvan hij een voorbeeld was. En dus van de laatste Adam, namelijk de Heer Jezus Christus. En die zou inderdaad ook vermenigvuldigen en dus een meervoud worden. Maar bovendien, die zal de aarde onderwerpen en daar overheersen enzovoorts. En tot in Psalm 8 zeg ik dan altijd, om de gebruikelijke route maar te volgen. Tot in Psalm 8 vraagt David, die notabene de titel zoon des mensen droeg in zijn dagen. Die vroeg zich af op poëtische wijze, wie is dat eigenlijk die zoon des mensen? Aan wie heel de aarde zou onderworpen worden? Implicerend, ik ben het niet. En op bedekte, maar zeer poëtische wijze geeft hij toch antwoord op zijn eigen vraag. En zegt, het is de Heere onze Heere. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En mocht u dat voorbarig vinden, ach, dat maakt niet uit. Want we hebben weer 1000 jaar later, hebben we Paulus in Hebreeën 2, die gewoon hetzelfde zegt. En die zegt, Psalm 8, de vraag naar wie is die mens, wordt beantwoord met Jezus Christus. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die volgens Psalm 8 een weinig minder dan de engelen gemaakt was, enzovoorts. Het hele verhaal staat erbij. En aan wie alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. En dat staat ook niet alleen maar in Hebreeën 2, maar in heel wat nieuwtestamentische brieven. Toch? Dus dat moet een duidelijke zaak zijn. Die lijn die loopt door. Maar het betekent automatisch dat inderdaad de titel zoon des mensen een hoge titel is. Sterker nog, het is de hoogste titel die men als mens in die hoedanigheid kan dragen. Want de titel impliceert dat men troonsrechten heeft, van Gods wegen overigens, over heel de mensheid, over heel de menselijke familie. Want het is toch één familie. Hè? Ze heten wel niet allemaal hetzelfde. Het zijn allemaal verschillende takken van die familie, maar het is wel één familie. En daar gaat het maar om. Hè? En de titel zoon des mensen wil zeggen dat hij het recht heeft over heel de aarde. En daarom staat er in Johannes 5, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon van God namelijk gegeven, omdat hij de zoon des mensen is. Want aan de mens zou hij alle dingen onderwerpen. En de beide titels, zoon van God en zoon des mensen, komen dus bij elkaar in die ene persoon. En officieel, volgens mijn Bijbel, sinds zijn opstanding. Maar toen hij op aarde leefde, in de dagen zijns vleeses, benoemde hij zich als zoon des mensen. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet was om zijn troonsrechten te claimen. Integendeel, ik hoop dat ik uit de 82 schriftplaatsen even een paar vind zometeen. Ik ga het straks een paar met u doornemen. Maar hij spreekt wel over zijn koninkrijk en het koninkrijk van de zoon des mensen, de zoon des mensen in zijn koninkrijk. Maar alles verwijst naar de toekomst. Hij laat echt geen mogelijkheid open dat hij in zijn dagen, terwijl hij die dingen zei, die troon claimde. Niettemin gebruikte hij de titel, maar niet vanwege de troon, maar vanwege een heel ander recht dat hij had. En dat wordt ook vele malen vermeld eigenlijk. We lezen eroverheen omdat we het algemene uitspraken vinden die ons helemaal niet meer opvallen, helaas. Maar ze zijn van groot belang. Want de zoon des mensen is het hoofd van de menselijke familie. Maar het hoofd van de menselijke familie heeft behalve troonsrechten en plichten tot priesterschap overigens. Laat het vooral ook niet vergeten, van een hoge priesterschap. Heeft hij ook het recht tot lossing. En dat is waar de Heer Jezus naar verwijst. En dat zijn ook de dingen die hij claimt. Niet al te nadrukkelijk, dat hoefde hij ook niet, want hij hoefde dat bij de mens ook niet te claimen. Maar hij vermeldt het wel. Voor zover hij de rechten ergens moest claimen, het recht tot lossing, zou hij het moeten claimen bij de rechter, de enige rechter die er is, namelijk God zelf. En dat is ook wat hij gedaan heeft, maar het hoeft naar ons toe niet uitgebreid meer vermeld te worden. Ik dacht trouwens dat het voor ons toch wel duidelijk was dat hij van Gods wegen gezonden was in deze wereld om dat lossingswerk, verlossingswerk, maar dat is in de Bijbel hetzelfde, om dat verlossingswerk te volbrengen. Maar dat verlossingswerk kon hij ook alleen maar volbrengen op grond van dat hij de zoon des mensen was. En ik wil wel even mijn nek uitsteken. Het recht tot lossing berustte bij het hoofd van de familie. Volgens de wet, hè? Ik ga het niet opzoeken, daar heb ik geen tijd voor. Maar het wordt in de wet geregeld, recht tot lossing. Het hoofd van de familie, de goel heet zo iemand, er is een specifiek Hebreeuws woord voor. De goel wordt geacht het recht te hebben tot lossing. Begrijp je me niet verkeerd? Hetzelfde woord goel wordt helaas in onze Bijbels, min of meer noodgedwongen, ook vertaald met bloedwreker. Maar ja, er zit niks anders op, want het begrip goel kennen wij niet. Het begrip van hoofd van de familie, degene die verantwoordelijk is in rechten voor de hele familie. Dat wil zeggen, die in rechten de familie kan vertegenwoordigen bij de rechtbank. Er is van hoger hand van het openbaar mysterie wat ingebracht tegen een familie of een lid van die familie. Maar het hoofd van de familie heeft het recht om die positie in te nemen enzovoorts. En dus eventueel de schuld te betalen. Er is maar één voorwaarde aan verbonden. Hij moet wel in staat zijn om de schuld te betalen. En als hij het niet kan of niet wil, dan mag een volgende in de lijn van erfopvolging, degene die na hem hoofd van de familie zou zijn, zal ik maar zeggen, die mag dat recht opeisen enzovoorts. En ik denk dat de prijs alleen betaald kan worden voor heel de mensheid door de Heer Jezus en dat dat van doen heeft met zijn goddelijke afstamming, dat denk ik. Maar vraag er niet meer over, want dan zeg ik, dat weet ik niet. En eerlijk, bloedeerlijk, dat ik weet, of denk te weten, vertel ik u wel. Desnoods met een slag om de arm. Maar dat weet ik dus echt niet, omdat ik het in de Bijbel niet kan vinden. Misschien u, maar ik niet, tot op heden. Maar wat ik wel kan vinden, is dat het niet rechtvaardig is als zodanig dat als de ene misdadiger is, dat dan de andere straf ondergaat. Dat wordt ook heel dikwijls ingebracht tegen de prediking van het verzoenend sterven van de Heer Jezus. Zeg maar, dat vind ik maar onrechtvaardig van God. Maar ja, of wat je ervan vindt, doet niet de zaken. Het gaat erom of het in overeenstemming is met Gods recht. En dan moet dat recht tevoren ook nog vastgelegd zijn, want anders is het ook maar flauwekul natuurlijk. En het antwoord is ja, het is wel degelijk rechtvaardig, vooropgesteld dat hij doorging voor het hoofd van de menselijke familie. En dus moest hij de directe erfgenaam van Adam zijn. En dus drager van de titel zoon des mensen. En dat was hij. Voor dat doel had hij zijn ouders dus zorgvuldig uitgekozen, om zo te zeggen. Maar dat meen ik serieus. Dat is gebeurd nu eenmaal. En op grond van afstamming van zowel moeders als vaderszijde, ik bedoel dus niet eens afstamming, ik bedoel erfrecht, want daar gaat het altijd om, hè. Op die grond was zij zonder enige twijfel de erfgenaam van de titel. En ik bedoel de titel zoon des mensen, want dat was wat voor hem van belang was. Pas in zijn opstanding werd van belang dat hij de zoon van Abraham was. Want pas in zijn opstanding trad het nieuwe verbond in werking. En dat kon alleen via het zaad van Abraham, het welk is Christus. En pas in zijn wederkomst, maar waarschijnlijk ook al in zijn opstanding overigens, is van belang dat hij de zoon van David is. Voor God althans, voor de mens zal het van belang zijn in zijn wederkomst. Dat moet wel de zoon van David zijn, de rechtmatige erfgenaam van die troon, uiteraard. Maar het was in de dagen zijns vleeses, zoals dat in Hebreeën 5 heet, nog niet aan de orde. En daarom gebruikt de Heer die titel ook niet. En per slot, pas in zijn opstanding werd hij tot Christus gesteld, volgens de prediking van Petrus. En volgens de aanhef van de Romeinenbrief en nog zo wat schriftgedeelte, waar ik het nou ook niet over ga hebben. Maar op aarde claimde hij deze titel, zoon des mensen. En daarover lezen wij, want dan ga ik even wat opsommen, al of niet ter zake doende, want eigenlijk moet je die teksten gewoon achter elkaar doorlezen, dat zou je eigenlijk moeten doen, hè? Dan heb je een goed idee van wat er over gezegd wordt. Zal ik u eerst eens wat anders zeggen, anders ben ik bang dat ik het vergeet. Ik heb hier 82 teksten en daarvan zijn er 78 uit Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En daarna nog maar 4 in andere Bijbelboeken. Namelijk 1 in Handelingen 7, in de uitdrukking van Stefanus. Handelingen 7:56. Hij zei, ik zie de hemel geopend en de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Ten zie u dat de zoon des mensen genaderd is voor de oude van dagen. En daarna heb je nog Hebreeën 2, vers 6. Maar iemand heeft ergens, ik vind het een prachtige uitdrukking. Iemand heeft ergens betuigd, het was David, Psalm 8. Iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt. Daar staat Enos trouwens, het woord voor mens. Of des mensen zoon, maar dan staat er echt de zoon van Adam. Dat gij hem bezoekt. En dan wordt uitgelegd dat dat Christus is, in zijn opstanding. En daarna hebben we alleen nog twee schriftplaatsen in Openbaring 1, vers 13 namelijk. In het midden van de zeven kandelaren zag ik één, de zoon des mensen, gelijk zijnde. Dat zijn exact dezelfde woorden als uit Daniël 7, die we zojuist gelezen hebben. Dat het over de Heer Jezus gaat, dat moet duidelijk zijn, maar hij is die zoon des mensen dus uit Daniël 7, want het vers wordt hier gewoon aangehaald. En daarna hebben we nog Openbaring 14, vers 14. En ik zag en ziet een witte wolk en op de wolk. En dat was ook Daniël 9, want ik zag één komend op de wolken des hemels als een mensenzoon. Heb je dat? Dus het kan niet missen, maar het is gewoon een neutrale verwijzing. Denk erom, het is Jezus Christus, maar hij is diegene uit Daniël 7. En alle andere 78 schriftplaatsen zijn uit de evangeliën. En dat is zo, omdat de Heer zich zo noemt. Maar je moet meteen opmerken dat hij dus niet zo genoemd wordt in de brieven die daarna volgen. En in de uiteenzetting van handelingen dus ook niet, behalve die ene uitspraak van de Stefanus. En dat heeft een goede reden. Wij kennen hem in onze dagen ook niet primair als de zoon des mensen. Als zoon des mensen heeft hij de hele mensheid in rechten vertegenwoordigd. Toen hij leed en stierf aan het kruis. Toen hij stierf voor heel de mensheid, waarvan hij het hoofd was. En toen hij de schuld van heel zijn familie, waarvan hij het hoofd was, betaalde. En dat gedaan hebbende, maakt die titel niks meer uit. Ik bedoel, stel dat het een echte rechtszaak is, het gaat allemaal heel langzaam en wij maken er onze voorstelling van, waar ik heel slecht in ben. Want ik krijg altijd komische voorstellingen als ik iets voor me voorstel. Maar goed, maar dan, je weet hoe het toch gaat bij een rechtbank. Er wordt iemand opgeroepen, of wat dan ook. En het eerste wat dan gevraagd wordt is, wie bent u? En uit welke hoofden enzovoort. Bent u familie van de verdachte of, weet je, of van het slachtoffer of weet je veel wat. Allemaal dat soort dingen. En daar gaat het om. Hè? En daar komt de goel. Die meldt zich bij de gezagsinstantie, bij de rechtbank. Komt daar de losser. Dan moet hij eerst aantonen dat hij de losser is. En dus de familie in rechten kan vertegenwoordigen. Zoals dat ging in de enige keer dat het in de Bijbel een keer voorkomt. Onder het oude verbond in de geschiedenis van Rut. U weet wel, Rut kwam aren lezen op de akker van Boas. En toen kwam ze thuis bij de schoonmoeder en vertelde ze dat. En toen zei de schoonmoeder, ja maar hij is familie. Dat niet alleen, hij is de losser. Toen bleek toch dat ze ernaast zat. Even. In die geschiedenis. Maar daar gaan we het niet uitgebreid over hebben waarom dat is. Maar het is in elk geval zo dat Boas dus gevraagd werd om te lossen. Omdat hij het recht had daartoe. Om de schulden te betalen van Naomi en Rut en wat het maar was. En Boas zei, dat wil ik wel doen. Maar dat kan even niet. Want er is iemand, nog in de familie, die heeft hogere rechten dan ik. Ik denk dat hij een oudere broer had. Dat verhaal kent u misschien, hè? Ploni Almoni, zulk één. Die wordt dus eerst opgetrommeld. En die laat weten dat hij niet kon lossen, om wat voor reden doet er nu niet toe. En toen die het niet kon, toen zei Boas, oké, dan doe ik dat. Maar eerst was de vraag of hij dat wel mocht. En dat kon hij alleen als hoofd van de familie. Nou goed, en voor de gelegenheid gebeurde dat dus ook zo. En meer kan ik daar nu niet van zeggen. Maar dat geldt voor de Heer Jezus ook. Hij was op aarde als de zoon des mensen. En hij maakte van de titel gebruik om dat recht tot lossing te claimen. En dat is wat hij gedaan heeft. En daarna wordt nooit meer over hem gesproken als de zoon des mensen. Eigenlijk tot in openbaring, want dan komt het in de praktijk op neer. Want dan gebruikt hij wel degelijk die titel weer, maar dat is als hij zijn troon zal vestigen over de volkeren der aarde. Want het hoofd van de familie is niet alleen de losser eventueel, hij is ook degene die oordeelt en dus eventueel de koning als de familie ontaard is in een volk, zal ik maar zeggen. Het is een en hetzelfde begrip, de Goel. En dus eventueel is hij de bloedwreker, maar dat is ook de familie vertegenwoordigen in rechten. Hè? Om wraak te doen, de bloedwraak weet u wel, onder de wet. Dat hoefde niet, maar dat mocht. Hij had het recht om dat te doen, daar gaat het om. En de Heer Jezus had het recht om de zonden van heel de mensheid te verzoenen. U begrijpt nu ook waarom het voor heel de mensheid was. Het was al van de hele menselijke familie. En in één keer heeft dit een en ander gedaan. Aan het kruis van Golgotha. Eén stier voor allen. En dus zijn allen gestorven. En dus werd voor allen de schuld weggedaan. En al dat soort dingen meer. Dat niet betekent dat daarmee alle mensen behouden worden. Ja, dat is zo, maar het is een ander verhaal waar ik nou niet over ga spreken. Hè? Maar voor de goede orde vertel ik het er toch maar even bij. Maar diezelfde titelzoon des mensen geeft hem ook troonsrechten. En daarom wordt de titel gebruikt in verband met zijn wederkomst, laten we zeggen bij de openbaring van zijn koninkrijk. Daarom vind je die titel in Daniël 7, want dan gaat het over de openbaring van zijn koninkrijk. En komt de titel ook weer terug in openbaring. Maar voor de rest alleen in de evangelie. En nou ga ik kijken hoeveel van die schriftplaatsen nog even met u kan doornemen in de gouden greep. De eerste keer dat de titel gebruikt wordt in het Nieuwe Testament is in Matthäus 8 vers 20. Matthäus 8 vers 20. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Dat wil zeggen, de zoon des mensen heeft geen thuis. Hetgeen toch een vreemde uitdrukking is, omdat de plaats, het thuis, of zullen we zeggen, de residentie, dat is een plechtig woord voor huis, de residentie van de zoon des mensen zou moeten zijn in Jeruzalem. Maar hij zegt, die heb ik niet. Waaruit volgt, hij claimt niet zijn troon, hij claimt zijn recht tot lossing. Dat wil zeggen, hij is hier wel op aarde, maar het is een volstrekt tijdelijke aangelegenheid. En ik breng u in herinnering de woorden van de Heer Jezus die hij sprak in de hof van Gethsemane. En bij andere gelegenheden ook, dacht ik, dat hij zei, wat zal ik bidden? Vader, verlos mij uit deze uren. En daarna zei hij, doch hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Nou ja, onder andere dan, want hij zou nog wat meer doen. Hij zou bijvoorbeeld ook der waarheid getuigenis geven. In plaats van een koninkrijk oprichten, zei hij tegen Pilatus, weet u nog. Maar hij was gekomen om te lossen, om verlossing te doen. En dus om te sterven. En wij moesten dat ook leren, zeg ik altijd met een grijns, volgens het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen. En niet om daar lelijk over te doen, maar in tegendeel. Ik acht dat goed betrouwbaar. En er staat waarom. Dan moet je antwoord geven op de vragen. Waarom kwam de Heer in het vlees? Dat wil zeggen, waarom werd hij mens? En ongeveer het eerste antwoord wat je moest geven was om te kunnen sterven. Tekstverwijzingen, Hebreeën 2. Hebben desgelijks vlees en bloed deelachtig enzovoort. Opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had enzovoort. En waarom werd hij mens? Om te kunnen sterven en om hoge priester te kunnen zijn. Hebreeën 5 vers 1. Want de hoge priester wordt uit de mensen genomen. Dus moest hij eerst mens worden. Anders kon hij niet hoge priester worden enzovoort. En zo zijn er nog een paar van die dingen. Maar in dit eerste vers, waarin de uitdrukking in het Nieuwe Testament voorkomt, vinden we het al terug. De vossen hebben holen, u weet, vossen zijn dwaalleraren in de Bijbel. En de vogelen des hemels zijn in het algemeen, tenzij een uitzondering wordt gemaakt omdat het een duif betreft of zo, zijn ze in beeld van boze geesten, dan wel de macht der lucht. En heten ze in de Bijbel allerlei onrein gevogelte. Heb ik nog nagevraagd aan Abraham. Die hadden grote moeite mee om die vogels allemaal weg te jagen, weet u nog. En daarna zaten ze in die boom. Bij het offer was dat bij Abraham. Bij het offer. Ik zie die vogels wegjagen. En later zitten al die vogels in die boom, Babel. In Daniel, wat was het? 3, 4. En daarna in die boom in Matthäus 13. Dat gevogelte, weet u wel? Dus hij zegt, de tegenstanders van de waarheid, die hebben een huis. Hebben holen of nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En daarna, meteen de tweede keer dat de term gebruikt wordt, is Matthäus 9, vers 6. Dat is eigenlijk een omstreden schriftgedeelte, als u mij vraagt. Maar misschien bent u zich dat niet bewust. Matthäus 9, vers 6 namelijk. De Heer zegt namelijk in vers 2. En Jezus hun geloofsziende zei tot de geraakte, een verlamde dus. Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En ziet, sommige der schriftgeleerden zeiden in zichzelf, deze lastert. En Jezus, ziende hun gedachten, zijnde, waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zei hij tot de geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En toen deed hij dus twee moeilijke dingen blijkbaar. En weet u waarom het omstreden is? Wel omdat dit vers, de uitspraak van de Heer namelijk, uw zonden zijn u vergeven, waarna de schriftgeleerden zeggen, deze lastert God. Deze uitspraak van de Heer beschouwt men als het bewijs van zijn godheid. Maar dan heb ik een vraag voor u. Bent u God? Heb u macht om zonden te vergeven? Dat zouden wij toch doen, zonden vergeven? En voor de schriftgeleerden onder de wet was het ook niet verplicht om zonden toe te rekenen. Dat realiseert men zich ook niet. Zo van, wij mogen niet vergeven, dat kan God alleen. Maar ook onder de wet mag en kan men zonden vergeven. En de wet biedt die ruimte, wel degelijk. En in sommige gevallen, nou ja, als je het niet wil vergeven, dan moet je zus en zo doen. En om de hartigheid is hard, maar als je nou niet zo'n hard hart hebt, dan hoeft niet. Je hoeft zonde niet toe te rekenen. En bovendien, als de uitdrukking uw zonden zijn u vergeven, een uitdrukking is met betrekking tot het allerhoogste gerechtshof, zo van, ze zijn u vergeven en niemand anders zal ze u meer toerekenen als je hem zo leest, maar zo hoef je hem niet te lezen hoor. Maar als je hem zo leest, dan moet je niet zeggen, alleen God kan zonden vergeven. Dat zeiden die schriftgeleerden wel, maar ze waren wel in de war. Want iedereen kan zonden vergeven. En de Heer Jezus zeker ook. Echter, waar de Heer wellicht op het oog had dat de zonden voor altijd zouden vergeven zijn. En voor elke rechterlijke instantie kon hij zonden vergeven niet op grond van dat hij God was. Maar juist omdat hij de zoon des mensen was. En die titel gebruikt hij dus ook. Vers 6. De tweede keer dat de uitdrukking gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. Doch opdat gij moogt weten dat de zoon, niet de zoon van God, laat staan God. Maar dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven enzovoorts. Natuurlijk heeft de zoon des mensen macht om zonden te vergeven. Hij is degene die de zonde van heel de mensheid op zich nam. En voor dat doel geboren werd in gelijkheid des zondige vlezes. Ik moet letterlijk zeggen, kwam in gelijkheid des zondige vlezes. Want zo staat het er letterlijk. Hij droeg de zonde van heel de mensheid. En kon tegen de mens zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Niet omdat hij zoon van God was, laat staan omdat hij een goddelijke natuur had. Maar op grond van dat hij de zoon des mensen was. Als hij er niet was, kon de zonde niet eens vergeven worden, van Gods wegen niet. Begrijp je me goed? Wij mensen kunnen vergeven, het is de vraag wat God er uiteindelijk van zegt. Het laatste oordeel ligt bij hem. Dus op lager niveau kan iedereen zonden vergeven. En je kunt er beste maar in oefenen, na enige tijd kost het geen enkele moeite meer.
Zonden, de meervoud vorm, dan begrijp ik het, maar als u over zonde spreekt.
Ja.
Enkelvoud, dan uiteindelijk dat komt, kun je ongeloof vergeven?
Nee, over ongeloof gaat het kennelijk niet. Er staat trouwens, Jezus ziende hun geloof in vers 2. Dus dat is meteen het einde van die discussie. Ongeloof wordt logischerwijze niet vergeven, want ongeloof is afwijzing van de vergeving als zodanig. Niettemin, zonden zijn vergeven. De reden waarom een mens verloren gaat, is vanwege ongeloof. Moeilijker is hij niet. Dat doet hier weinig ter zake natuurlijk, hè? Maar er staat zonden, hè? Uw zonden zijn u vergeven. En dat is waar het om gaat. Hij is het lam Gods dat de zonden der wereld zou wegnemen. Zonden worden niet toegerekend meer. Hij neemt ze weg. En als iemand zonde kon vergeven, was het dus de zoon des mensen. Al moet ik zeggen, het was vooruitgrijpend op wat nog gebeuren moest, uiteraard. Maar niettemin, hij deed dat juist in zijn hoedanigheid van zoon des mensen. En daarmee bracht hij een verzoening aan die voor God acceptabel was. Want daar gaat het om, hè. Zijn lijden en dood, maar ook zijn opstanding overigens, was tot een betoning van de rechtvaardigheid Gods, zegt Romeinen 3 in dat verband. Dat wil zeggen, het was voor God acceptabel. En hij kwam ook om dat te doen, om daarmee God te dienen. Niet eens om de mens te dienen, om God te dienen. Want God die rijk is in barmhartigheid enzovoort. God heeft dat zo geregeld. En hij kwam dus als dienstknecht van God op aarde om te lijden, te sterven en daarmee de zonde van de mensheid te dragen. Maar in zijn hoedanigheid van zoon des mensen, logischerwijze. Anders had hij die lossingsrechten niet. En er staat niet alleen hier, het wordt een paar keer herhaald. Er staat bijvoorbeeld ook in Marcus hoofdstuk 2. Marcus hoofdstuk 2, daar vinden we dezelfde geschiedenis. Jezus geneest een verlamde. Waarbij hij ook zegt in vers 5, Jezus hun geloof ziende zeide tot de geraakte, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dezelfde discussie en daarna in vers 9. Wat is lichter te zeggen tot de geraakte? De zonden zijn u vergeven of te zeggen, sta op en neem uw bed op en wandel. Doch opdat gij moogt weten dat de zoon des mensen per definitie macht heeft om de zonde op de aarde te vergeven, zei hij, ik zeg u, sta op enzovoort. Per slot, diezelfde zoon des mensen zou van Gods wegen aangesteld worden daarna ook om de mensheid te oordelen. Ik ben geneigd dan te verwijzen naar Handelingen 17, waar staat dat God een mens verordineerd heeft om de gehele aardbodem te oordelen. Toen heeft men het woord mens maar weer gewoon vertaald met man, maar er staat ook gewoon Anthropos. Het had zelfs Adam kunnen zijn dus, hè. Handelingen 17 ergens. God heeft een mens aangesteld, verordineerd om de gehele aardbodem rechtvaardiglijk te oordelen. En hij heeft hem aangesteld door hem uit de dood op te wekken. Dat staat daar. En in Johannes 5 stond, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dat wil zeggen, de uiteindelijke rechter, de rechter met het laatste woord en in de hoogste instantie, is de Heer Jezus Christus. Als vertegenwoordiger Gods. Maar als zoon des mensen heeft hij de zonde der mensheid weggedaan. En als rechter en als vertegenwoordiger Gods spreekt hij de mens dus inderdaad vrij. Als er iemand recht heeft om dat te doen, wanneer dan ook, is het de Heer Jezus. En op grond van geloof doet hij dat hier dus ook. De zoon des mensen heeft macht op de aarde om de zonde te vergeven. Maar daartoe was hij op de aarde gekomen immers. Nou goed, dat is Marcus 2 vers 10. En daarna vinden we het ook nog in Lucas. Dan hebben we het in 3 van de 4 evangeliën. Het geen veel is trouwens, hoor. In Lucas 5 vers 24. Het is bovendien in alle gevallen aan het begin van zijn openbare optreden eigenlijk. Lucas 5 vers 24. Dat is zelfs de eerste keer in het Lucas evangelie. Precies hetzelfde verhaal. Alleen het probleem is, staat hier iets uitgebreider en daar zal het misverstand vandaan komen. Hij zegt in vers 20, ziende hun geloof zeiden tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken. Je ziet ze denken, wat zegt u nou? Wie is deze die lastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Alsof niet de schriftgeleerden fariseeën zitting hadden in de Joodse Hoge Raad en daar mensen konden veroordelen of vrijspreken. Ik begrijp die dingen dan niet. Dit is vrome praat gewoon, hè. Wie kan veroordelen dan God alleen? Als dat zo is, dan kun je op aarde dus ook geen rechtspraak, geen rechtbank meer hebben. En heel ons juridisch systeem moet dan uit Bijbelse overwegingen worden afgeschaft. Nou ja, daar is het laatste woord niet over gezegd. Maar je kunt niet zeggen God alleen. Dat is niet zo. Bovendien heeft God de mens aangesteld om over de mens te richten. Dat is in Genesis 9 reeds. En de overheid is een dienares van God en draagt het zwaard niet te vergeefs. En wat het maar wezen mag. En onder de wet vind je dit soort instellingen uiteraard nog uitgebreider. Dus dit is gewoon vrome praat. Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En let maar op wat er staat. Kijk, het probleem is, men trapt daarin en zegt, ja, dat is zo. Er kan er maar één zonde vergeven, dat is God zelf. Maar vergis u niet, de rechter die veroordeelt of vrijspreekt, is heus de Heer Jezus Christus. De mens aan wie alle dingen onderworpen zijn, degene aan wie alles wat in de hemel en op aarde is en wat onder de aarde is, is onderworpen. En de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Ik bedoel, het kan helemaal niet missen. Sterker nog, wij zullen zelfs, u en ik, wij zullen samen met de Heer Jezus Christus de wereld oordelen. Want de gemeente is wel degelijk de wetgevende en rechtsprekende vergadering in het Koninkrijk. We zullen daar zelfs in betrokken zijn. En wij zijn niet God. Toch? Bovendien, meestal als de schriftgeleerden en de fariseeën wat zeggen, blijkt het onbijbels te zijn. Dus ik zou niet weten waarom het hier dan zo a priori meteen wel bijbels zou zijn. Maar Jezus, hun overdenking bekennende antwoorden, zei tot hen, wat overdenkt ge in uw harten? Wat is lichter te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven of te zeggen, sta op en wandel. Ik moet u zeggen, het makkelijkste is, uw zonden zijn u vergeven. En dat zouden wij ook doen. En je hebt mij nog nooit horen zeggen, sta op, neem uw bed op en wandel. Dat vind ik veel moeilijker. Ik denk ook niet dat het lukt. Maar uw zonden zijn u vergeven. Nou, ik zou het niet met die plechtige Bijbelse term zeggen. En bij voorkeur zeg ik het helemaal niet. Dan wordt het een minder actieve bezigheid, het vergeven van zonden. Dat hoort het ook te zijn. Dat wil zeggen, niet toerekenen en dat is dus niet iets doen. Dat is vergeven. Maar Jezus zegt dan, sta op en wandel. Nadat hij eerst gezegd heeft, uw zonden zijn u vergeven. En dan volgt het staat inderdaad in vers 24. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft, het recht heeft. Macht is recht, ik zeg het altijd. Macht is kracht, maar juridische kracht. Het heet in het Nederlands recht. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen recht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zei hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw bed op en ga heen naar uw huis. Hetgeen gebeurde en zij verheerlijkten God enzovoorts. Nou, dan staat er drie keer wat de Zoon des mensen doet en wat zijn recht is. Neem niet weg dat het recht van de Zoon des mensen is een troon over heel de mensheid. Maar als hij die troon heeft, heeft hij logischerwijze ook het recht om de mens te veroordelen of vrij te spreken. En dus zonden niet toe te rekenen, te vergeven, dan wel die mensen rechtvaardig. En dat doet hij ook inderdaad. En wij leven daar nu al uit. Want wij zijn in hem gerechtvaardigd, enzovoort. Hè? Dat mag toch niet moeilijk zijn, dit soort dingen. Maar je moet wel weten wat die titel Zoon des mensen feitelijk betekent. Eens kijken wat ik nog met u zal lezen uit mijn bloemlezing. Matteüs 18, vers 11. Voor alle duidelijkheid. Matteüs 18, vers 11. Waar staat in vers 10, zie toe dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want ik zeg u lieden dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders, die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen, leuk hè, mijn vader die in de hemel is, hij zal toch niet Jozef bedoeld hebben, hè? Nee. Maar mijn vader die in de hemel is, en dan, want ik, maar hij noemt zich zoon van Adam. En dan komen de titels dus bij elkaar, hè? Want de zoon des mensen, als zodanig, en er staat niet zoon van God, dat had voor de hand gelegen, want hij noemde het net. Via zijn vader in de hemel. Maar hij zegt, want de zoon des mensen is als zodanig gekomen om zalig te maken wat verloren was. Want dat kwam hij doen. Zalig maken wat verloren was. Voorlopig. En daarna zou hij alsnog uiteraard zijn koninkrijk oprichten. Want inmiddels hebben we al heel wat schriftplaatsen overgeslagen waarin daarvan melding wordt gemaakt. Hè? Over de komst van de zoon des mensen in de toekomst. In Matthäus 10, kom je zo op terug, maar in Matthäus 10 bijvoorbeeld. Want daar stuurde de Heer zijn discipelen uit om te prediken. En hij zegt, wanneer zij u in de ene stad vervolgen, vliet in de andere. Want voorwaar zeg ik u, gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben. Of de zoon des mensen zal gekomen zijn. Maar het duidt op zijn wederkomst uiteraard. En dat is om zijn koninkrijk uiteraard op te richten. Vandaar dat het evangelie voor de gelegenheid ook heet. Het evangelie van het koninkrijk. Hè? En de zoon des mensen is heer ook van de Sabbat. Staat daarboven. En meer van dat soort uitdrukkingen. En vooral in Matthäus 13. Wie het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Want de zoon des mensen is degene die van de waarheid getuigenis zou geven en dus het goede zaad, het woord van God, zaait. Maar het is wel dat woord van God waaraan hij zelf was onderworpen en waarvan hij dus een dienaar geworden was. Maar naast Matthäus 18, waar de uitspraak is, want de zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren was, hebben wij de uitspraak in Lucas 9, vers 56. Lucas 9, vers 56. Want de zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En dat was dan meteen zijn laatste woord. Want er staat achteraan, en zij gingen naar een ander vlek. En er werd een beroep gedaan in de voorgaande verse op eventuele oordelende kracht van de Heer Jezus. En ze vragen aan de Heer, Heer, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden gelijk ook Elias gedaan heeft? Ze vragen om een oordeel aan de Heer, maar de Heer zegt, nee, hij bestraft hen. En zegt, nee, de zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En dit soort woorden kennen we trouwens ook uit Johannes hoofdstuk 3... Hij is niet in de wereld gekomen opdat de wereld door hem veroordeeld zou worden, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Niettemin, de wereld zal door hem geoordeeld worden. Alleen nu niet. In die dagen niet. Dat is pas in zijn wederkomst, als hij komt als de koning der koningen en de heer der heren. En dus, als de zoon des mensen, dan wel als de zoon van God. Net zo u wilt, allebei namelijk. In één verenigd uiteraard. Maar in zijn eerste komst was het alleen om te behouden en niet om te verderven. En dan meteen daarachteraan in vers 58 staat meteen de vossen hebben holen en de vogels des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. De bekende uitspraak en dat is de eerste uitspraak over de zoon des mensen. In ieder geval in het Matthäus evangelie. En daarna hebben we een lichte variant hiervan in Lucas 19. En die is ook sterk. Want in Lucas 19 is de Heer onderweg naar Jeruzalem. En er wordt uitdrukkelijk bijgezegd in vers 11 dat hij bij Jeruzalem was en dat de discipelen meenden dat het koninkrijk Gods, het Messiaanse Rijk en dus het Koninkrijk van de Zoon des Mensen, terstond zou openbaar worden. Ik vind het altijd nog een prachtige formulering. Hij is ook volstrekt duidelijk. Je weet meteen wat het betekent. Hè? Het betekent dat het Koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. En als het niet terstond openbaar wordt, dan blijft het dus terstond verborgen. Lees het maar drie keer, denk er maar over na. Zij meenden dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, impliceert dus... Het zou later pas openbaar worden, maar het zou aanvankelijk terstond zou het verborgen blijven. Hij was onderweg naar Jeruzalem. Hier volgt ook de zogenoemde intocht in Jeruzalem. Het was Palmpasen, weet u wel. De laatste reis van de Heer Jezus naar Jeruzalem. Het was hem afgeraden, ze zullen u doden. Maar niettemin hoopten ze, meenden ze dat niettemin dat koninkrijk tot stand zou komen. Dat was ook zo, want een week later kwam het tot stand. Namelijk in zijn opstanding. Maar het bleef verborgen. Maar in dat verband zegt hij in vers 10... onder verwijzing naar Zacchaeus... zullen we zeggen de bekering van Zacchaeus voor het gemak... zonder er verder op in te gaan. Hij zegt over Zacchaeus dat deze een zoon van Abraham is. Dus een erfgenaam van de belofte aan Abraham op grond van geloof. En daarna zegt hij... Want de zoon des mensen, vers 10, de zoon des mensen is gekomen niet om een koninkrijk op te richten. En voor zover het toch opgericht wordt, is het pas na zijn lijden en dood en blijft dat koninkrijk bovendien verborgen. En wat Jeruzalem betreft, daar komt geen koninkrijk, want de vijanden zullen komen en een begraving rondom Jeruzalem werpen en zullen haar omsingelen en van alle zijden benauwden. Er zal geen steen op steen gelaten worden, want er staat in vers 43 en 44. Dan ben je een paar uur verder op die dag. Geen koninkrijk, zelfs helemaal niks. Jeruzalem zou verwoest worden. Want de zoon des mensen was alleen maar gekomen, voorlopig, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. De samenhang met Zacchaeus moet ook duidelijk zijn. Het gaat om zoeken en zalig maken wat verloren was. Dat lazen wij in die andere uitspraak niet. Er stond alleen de zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren was. Maar nu is het ook om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Want hij had net Zacchaeus gevonden... die in een vijgenboom hing. Dat was nog een onvruchtbare vijgenboom ook. Een wilde vijgenboom. Dat betekent dat hij alleen maar bladeren had. En u weet, die bladeren die werken zo goed als bedekking... dat de natuurlijke mens, dat Adam en hoe ze maar heten, weet u wel... zich erin kleden. Vijgenboombladeren zijn bedekkingen. Met andere woorden, de man klom in een vijgenboom om de Heer te zien. Dat zou toch niet meegevallen hebben vanuit achter die bladeren van de vijgenboom. En bij gelegenheid bekijkt u het maar eens, hoe dat eruit ziet. Maar het gebeurde dus ook inderdaad niet. Het was andersom. De Heer zag hem, en dat staat er ook, hè. Er staat in vers 5. En als Jezus aan die plaats kwam opwaarts ziende, zag hij hem. En zei tot hem. Dat wil zeggen, de Heer zocht hem, Zacchaeus. En Zacchaeus is een uitbeelding van de gelovigen in onze tegenwoordige tijd. Om het nou maar niet ingewikkelder te maken dan strikt noodzakelijk is. Maar dat is wat hij doet. In wezen nog steeds zoeken en zalig maken wat verloren is. En dat koninkrijk, de openbaring van zijn koninkrijk, wacht op de toekomst. Wat hebben we nog meer? Even kijken wat ik beslist nog met u wilde bespreken. Namelijk Matteüs 20... Ik neem dus de kernachtige verzen, want de uitdrukking komt natuurlijk ook bij gelegenheid voorbij zonder dat er al te veel aandacht aan gegeven wordt. Matteüs 20, vers 28, waar het gaat om wie de eerste is in het koninkrijk en dat soort dingen. Het gaat over rangorde en daar staat er in Matteüs 20, vers 28... Gelijk de zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven, dat wil zeggen zijn leven te geven tot een rantsoen, dat wil zeggen tot een losprijs voor velen. Dat is wat ik kwam doen. En tot op zekere hoogte is dat vers wel degelijk van toepassing nog steeds in onze dagen. Zolang hij dat koninkrijk niet openbaart, is dit nog van toepassing. En hoewel wij de Heer kennen als uitermate verhoogd, kennen we hem wel degelijk als dienaar, namelijk van zijn eigen huis in Hebreeën 3. Want ja, de hoge priester is nou eenmaal een dienaar, een dienstknecht van God. En de Heer is hoge priester en dus dienstknecht Gods. En hij is een dienaar van zijn eigen huis, het welk wij zijn, volgens Hebreeën hoofdstuk 3. Hij doet dat nog steeds. En zijn leven te geven tot losprijs voor velen, zelfs dat is nog aan de orde. Al sterft hij niet voor ons, maar er staat gewoon, hij geeft zijn leven voor ons. En dat is wat hij nog steeds doet. Want hij wijdt zijn leven aan de schapen en dat soort dingen meer. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het leven van de Heer Jezus nu is gewijd immers aan de gemeente en de verzameling van de gemeente. En hij doet dat in dienst van God. En toen hij opstond uit de dood, zei hij, zie, hier ben ik, o God. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En die wil van God houdt in de verzameling van een volk voor zijn naam in onze dagen, waarbij hij verzoening doet voor de zonden des volks, het welk is de gemeente. En dat doet hij met zijn leven, zijn ziel, dan wel zijn bloed, want dat is de andere uitdrukking daarvoor. Hebben we die nog? Het is dubbelop, het is nog steeds van toepassing. En daarom staat het hier natuurlijk ook. En daarna volgt eveneens trouwens de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem. Dus daar hangt het mee samen. De Heer was zich goed bewust wat hij zou doen de komende tijd. En waarheen hij onderweg was. Niet gediend worden, maar om te dienen. En hij houdt het ons ook voor in dit vers. En daarna vinden we dezelfde uitdrukking in Markus 10, vers 45. Met woorden van precies dezelfde strekking. Markus 10, vers 45... Eerst maar vers 44, dan had ik er straks ook mee moeten lezen natuurlijk. Zo wie van u de eerste zal willen zijn, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de zoon des mensen zelf dus, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven, zijn ziel te geven tot rantsoen voor velen. Het punt is dat ook voor de Heer Jezus geldt dat hij zijn allerhoogste, zijn uitermate verhoogde positie aan de rechterhand Gods en dus als zoon van God ontvangen heeft na zijn dienende taak die leidde tot uitermate vernedering hier op aarde. Maar dat was Filippenzen 2. En voor ons geldt in beginsel precies hetzelfde. We zullen de navolgers zijn van Christus in zijn dienstbaarheid en daarna zouden wij daadwerkelijk met hem heersen. En dat is het probleem van het christendom de eeuwen door geweest. In ieder geval sinds het christendom erkenning kreeg in de wereld, heeft het christendom invloed willen hebben, macht willen hebben, heerschappij om zo te zeggen, en het zwaard willen dragen in de wereld als zodanig. En het is volstrekt onchristelijk. De bedoeling is dat men zou dienen en eventueel onrecht lijden, het kruis dragen, de schande verachten en al dat soort dingen meer. En daarna, namelijk op grond daarvan, zouden wij ook met de Heer verheerlijkt worden en met hem de wereld oordelen, zoals het zo aardig heet in de eerste Korinthebrief. En we zouden dat goed beseffen. De Heer kwam in vernedering, kwam om te lijden, om dienstbaar te zijn enzovoort. En dat is het voorbeeld dat hij ons heeft nagelaten. Ik weet niet wat anderen daarbij denken van wat de Heer nou eigenlijk leerde of wat wij zouden navolgen. Maar volgens de Bijbel is het dit. Niet streven naar macht, integendeel. Dat deed hij niet. God dienen. En in zijn geval betekende dat hij als zoon des mensen zijn recht van lossing zou gebruiken en daarmee de wereld met God zou verzoenen. Als je dat alverzoening wil noemen, is dat voor uw verantwoordelijkheid. Dat zou je zo kunnen noemen, ja. Maar er staat in 2 Korinthe 5, hè, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem. En dat werk deed hij op aarde als zoon des mensen. En als zoon des mensen is hij nu gezeten aan de rechterhand Gods, als mens genomen uit de mensen. Als zoon des mensen vertegenwoordigt hij nog steeds heel de mensheid en nu in een priesterlijke functie aan de rechterhand Gods en dus in een verheerlijkte functie. Maar het is nog steeds als zoon des mensen, vergis u maar niet. En daarom is hij trouwens ook volgens Romeinen 5 en 1 Korinthe 15 het hoofd van de nieuwe mensheid, hè? De mensheid van een nieuwe schepping. Want dat is de betekenis van de titel zoon van Adam. Korter kon ik het ook al niet samenvatten. Dus een andere keer hebben we het er weer uitgebreider over. Hè? We zullen u de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanmiddag weer hier mochten zijn. En in het bijzonder onze aandacht mochten richten op onze heiland. Degene die ons in rechten bij u vertegenwoordigde. En die onze zonden droeg omdat hij voor ons tot zonde gemaakt werd. Opdat hij ons met u zou verzoenen. En we danken u dat dit gebeurd is. En wij onze heiland nog steeds mogen kennen als degene die ons vertegenwoordigt en die in onze plaats nog steeds staat. Nu niet meer omdat we vijanden zijn, maar omdat we met u verzoend zijn doorheen de dood van uw zoon. Maar we danken u dat we nu mogen leven als kinderen Gods, als eerstelingen van een nieuwe schepping, als erfgenamen ook van dit nieuwe verbond en zelfs als eerstelingen daarvan met als gevolg een hemelse roeping, positie en erfenis. Wij danken u daarom dat we dit woord mogen leren verstaan en mogen leren begrijpen dat het werk van onze heiland niet zomaar een toevalligheid was of incidenteel, maar dat het gebaseerd was op uw wet en op uw recht en dat het voldaan heeft aan uw rechtvaardigheid, zodat wij op rechtvaardige grond vrijgesproken zijn van de zonde en van een zondige natuur zelfs. En als uw kinderen, als wedergeboren mensen, door het leven mogen gaan. Met het uitzicht op die erfenis die voor ons bewaard wordt in die hemel. Wij danken u voor de heerlijkheid die ons wacht en waarnaar wij uitzien. En wij bidden u, Vader, wees u ons dan nabij met de kracht van uw genade. En leid u ons naar die zoonstelling en naar die erfenis die u voor ons bewaart. Opdat wij mogen delen in uw heerlijkheid en ook dan nog uw naam mogen grootmaken. Amen.